GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. In deze aflevering spreek ik, Ludo de Bo, met Marieke Zeeman en Madelief Bakker van Centrum Ik Ben. Marieke is GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist en oprichter van Centrum Ik Ben. Je kent haar misschien ook van de leerproducten van Drakentemmers, waar ze regelmatig te zien was. Madelief is ervaringsdeskundige en vrijwilliger. In 2024 won het centrum de Drakentemmers Awards met een veelbelovende pilot. Het initiatief ontstond vanuit een confronterende observatie. Juist gezinnen die het zwaarst getroffen worden door huiselijk geweld en trauma vallen vaak tussen wal en schip. We spreken over een aanpak waarin traumabehandeling, hechting, ervaringsdeskundigheid en een sterk netwerk samenkomen. Hoe behandel je trauma als veiligheid nog niet volledig is hersteld? Waarom is een kop thee soms net zo belangrijk als een therapiesessie? En wat gebeurt er als mensen niet alleen behandeld worden, maar ook opnieuw leren vertrouwen? Een gesprek over hoop, herstel en de overtuiging dat niemand tussen de kieren van het systeem mag verdwijnen. Marieke, wat was de aanleiding om Centrum Ik Ben te starten?
Moet ik even teruggaan, denk ik, naar 2018. Toen begon ik met werken in de vrouwenopvang Kop van Noord-Holland. Zij belden mij, ze zeiden, wij krijgen onze vrouwen die bij ons wonen, maar niet in behandeling bij de GGZ. Ze hebben lange wachtlijsten en als ze wel aan de beurt zijn, dan wordt vaak gezegd dat ze er niks mee kunnen. Dat het dweilen met de kraan open is, omdat het niet veilig is. En als ze wel in behandeling komen, dan vallen ze vaak weer uit, want ze vergeten hun afspraken, ze zijn warrig. En ja, we lopen daar echt tegenaan en we willen graag een psycholoog in huis. Nou, ik was helemaal meteen enthousiast en ik zei, dat gaan we doen. Dus ik ben daar toen in 2018 gestart met behandelen. Ik behandelde toen nog zowel vrouwen als kinderen. En dan zag ik ze één keer per week. En ik zag dat behandelingen heel veel effect had. Heel veel vrouwen hadden PTSS, die klachten, dus een posttraumatische stressstoornis. Die klachten verdwenen ook na behandeling. Maar doordat ik ze maar één keer in de week zag, duurde het vaak wel een half jaar voordat ik klaar was. En dan gingen we vaak nog met de kinderen aan de slag. En in de tussentijd gingen deze vrouwen dan vaak weer verhuizen. Het is een code rood locatie. Dat wil zeggen dat ze vanuit het hele land komen op een geheim adres. En als het weer veilig is, gaan ze toch weer terug of naar een gebied waar ze gewoond hebben of naar het gebied waar ze netwerk hebben. En dan moet je de hulpverlening van die kinderen weer overdragen. Dus toen dacht ik, ja, dat moet toch anders kunnen, dat moet sneller kunnen. Ondertussen had je in Nederland steeds meer intensieve traumabehandelingen in korte tijd behandelen. Dus ik dacht, dat wil ik ook. En ondertussen kreeg ik ook heel veel meer vragen van gezinnen die nog niet in een blijf-en-blijf-huis zaten, maar waarbij het wel dreigde te escaleren. Van, kun je ook iets voor ons betekenen? Want we willen juist voorkomen dat ze naar een blijf-en-blijf-huis moesten. En toen dacht ik nog, ja, daar. Ja, ik weet niet of ik daar zin in heb. Ik weer zoveel verantwoordelijkheid. En dat had ik in de GGZ ooit al gehad als regiebehandelaar met veel te veel collega's en cliënten onder me. En ik vond het wel lekker zo. Mijn eigen cliëntjes in een overzichtelijk blijf-en-blijf-huis. En ik dacht weer iets groots. Ik weet het niet. Maar ik ben gelovig. Ik ben christen. En ja, het was heel grappig. Op een gegeven moment merkte ik dat ik er steeds meer voor ging bidden. Dat ik steeds meer een hart voor deze mensen kreeg. Dat ik steeds meer wilde dat er ook hoop voor de, ja, dat noem ik dan de hopelozen komt. De mensen die nergens terecht kwamen. En ik weet nog dat ik op een dag aan het bidden was. En dus eigenlijk praten met God. En toen zei ik, Heer, ik weet niet wat er nu aan het gebeuren is. Maar dit is omgekeerde wereld. Want ik wilde helemaal niet zo'n grote verantwoordelijkheid. En nu smeek ik u steeds, wilt u me helpen zoiets neer te zetten. Dus het is steeds meer een verlangen van mijn hart geworden. Wat ik denk ook God in mij gelegd heeft. Want ik zeg ook wel eens op eigen kracht had ik dit helemaal niet gekund. Had ik hier ook helemaal geen zin in gehad. En het is een passie in mijn hart geworden. Een verlangen, een droom. En nou, zo is het gaan lopen. Toen heb ik ook tegen God gezegd, als u het dan wil en u me dan helpt, dan doe ik het en anders niet. En toen is het eigenlijk, zijn best wel mooie dingen gebeurd. Financiën, mensen die ons kwamen steunen. Een team wat ik in korte tijd bij elkaar had. Alles is gaan lopen. En dat is het begin van een nieuw avontuur geworden. En het is niet altijd makkelijk geweest, maar wel heel bijzonder, denk ik. En inmiddels kan ik wel zeggen dat juist voor die gezinnen waarvan je denkt, oh, daar kunnen we niks mee, is dweilen met de kraan open, dat is helemaal niet waar. Je kan er heel veel mee. En het geeft ook heel veel voldoening en plezier als je ziet, ja, ja, wat voor resultaten je met elkaar boekt. Ik heb echt hart voor mensen die, voor gezinnen die vastzitten in geweld en die daar maar niet uitkomen. En je, want je ziet ook gewoon dat als je niks doet, dan gaat het van de ouders op de kinderen door. Ik krijg zoveel volwassenen die zeggen, ik zat als kind ook in een blijf van mijn lijfhuis. En dan denk ik, echt, jongen, waarom is er nooit eerder iets gedaan? En waarom staan we nu helemaal hier? En dan zijn er weer kinderen in het spel. En dan voel ik ook dat we een verantwoordelijkheid hebben als maatschappij om echt deze gezinnen te helpen. Er wordt veel te weinig hulpverlening geboden aan de gezinnen die het meest nodig hebben.
Ja. Kunnen jullie iets meer vertellen over de visie achter Ik Ben?
Wat ik heel belangrijk vind is dat we te maken hebben met vrouwen, maar eigenlijk ook met mannen overigens hoor. We behandelen ook wel mannen, zowel slachtoffers als bepaalde type plegers. Dus we hebben met volwassenen te maken die getraumatiseerd zijn, die vaak een PTSS hebben. Maar die niet alleen PTSS-klachten hebben, die ook vaak hechtingsproblematiek hebben. Ik zeg vaak wel, er is sprake van hechtingstrauma. De traumatische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden binnen relaties. Dus je moet niet alleen de PTSS-klachten behandelen, de traumaklachten behandelen, maar je moet ook de nieuwe corrigerende ervaringen laten opdoen in het contact met mensen. Want het is niet alleen nachtmerries, herbelevingen, vermijdingsgedrag. Het is ook echt het vertrouwen in de mensheid kwijt. Niet meer anderen kunnen vertrouwen, niet meer weten wie je bent, ook ten opzichte van de ander. Dus ik heb heel snel gezegd, er moet zowel een trauma als een hechtingsbril opgedaan worden. En in dat kader heb ik ook heel snel gezegd, we hebben dus ook ervaringsdeskundigen nodig, waar met behandelaren met name heel goed op dat stukje PTSS kunnen behandelen, denk ik dat stukje behandeling rondom de hechting voornamelijk in het contact plaatsvindt. En daarin vind ik ervaringsdeskundigen heel waardevol. En Madelief was de eerste die ik vroeg. Daarna is José er ook nog bijgekomen.
Ja.
En dat ben ik ook een beetje met Madelief gaan ontwikkelen. En daar hebben we ook wel eens gesprekken over. Nee, ik vind dat dit nodig is. En dan zegt Madelief, maar je moet rekening houden met dit.
Ja.
Dus ik probeer beide brillen op te zetten. Maar Madelief helpt mij ontzettend om met name, denk ik, die hechtingsbril nog beter op te zetten. Omdat ze veel beter weet hoe het is om zoiets mee te maken. Dus wat mensen nodig hebben om veel meer met haar hart te kijken. En ze helpt mij, denk ik, ook heel goed om die twee werelden samen te voegen.
Ja, ja, Madelief.
Ja, wat bij ons zo mooi is, is het complete, maar ook het dat het een dag is. Dat je niet na een behandeling of na een sessie naar huis moet.
Ja.
Want uit eigen ervaring kan ik zeggen dat dat heel zwaar is.
Ja.
Dat je daar niet een soort vangnet of een soort warme deken om je heen hebt. Als je dan meteen weer naar buiten moet of naar huis moet of de wereld in moet.
Ja.
Dat is heel zwaar. En dan is die hechting en die warme deken en inderdaad weer proberen mensen te vertrouwen. Maar ook even je ei kwijt kunnen, even rusten. Of juist sporten, want ons programma is ook wel intensief. Maar ja, dat contact. Het gevoel juist na trauma dat je niet alleen bent. Omdat je in trauma zo alleen bent. Ja, is die hechting inderdaad weer heel belangrijk.
Ja. Lies zegt ook heel vaak tegen cliënten en ook al tegen ons, dat we een gezin zijn. En
ja.
Dat helpt mij ook om in traumabehandeling best wel cliënten stevig aan te pakken of best wel veel van ze te vragen. Want ik weet, ik breng ze daarna naar Madelief voor een kopje thee of koffie na de behandeling of naar José. En die bieden weer even die veiligheid, die geruststelling,
ja,
weer even die zachtheid.
Ja.
Dat helpt mij ook om wat harder. Het is noodzakelijk hard, want ik ben eigenlijk ook wel zacht op heel veel momenten tussendoor. Maar dat vult elkaar zo mooi aan. Daardoor durf ik ook wel echt sneller te gaan.
Ja.
En ook de andere behandelaren overigens.
Ja.
Want we zijn een team.
Jullie hebben een opleidingscentrum, een behandelcentrum en een ontmoetingscentrum. Kun je daar wat meer over vertellen en wat is het verschil daartussen?
Toen we gestart zijn in 2023, boden we een intensief behandelprogramma. En toen zagen we dat na 3 weken veel cliënten wel van hun klinische klachten af waren. Dus ze waren, hadden geen PTSS meer. Ging ook veel beter met vaak depressieve klachten of andere klachten of stoornissen die er waren. Maar we zagen ook dat er vaak nog wel behoefte was aan weer even contact. En dat deden ze vaak door nog even te bellen of langs te komen bij de ervaringsdeskundige. Soms ging het gewoon om weer eventjes voelen dat je ertoe doet, omdat je zo 3 weken intens met elkaar hebt opgetrokken. En dan is het belangrijk dat je ook daarna nog even een lijntje hebt en niet dat je in een gat valt. Maar soms waren er ook best wel vragen van, hoe vind ik nou weer een nieuwe partner die wel goed voor me is? Of ik wil weer gaan werken, want ik heb weer ruimte in mijn hoofd, maar hoe doe ik dat dan? En toen ontstond steeds meer het verlangen voor een ontmoetingscentrum. En het idee is dat het behandelcentrum, waar ze 3 weken intensieve behandeling krijgen, dat is eigenlijk, kun je zeggen, dat wordt ook vergoed vanuit het zorgprestatiemodel door de zorgverzekeraars. Dat is echt het GGZ-stukje. Maar daarna is nog nazorg nodig. En dat zou je het liefst 1 jaar lang nog hebben of langer. Heel laagdrempelig, koffie, thee, ruimte voor gesprek, voor lotgenoten, voor ervaringsdeskundigheid. En dat hebben we ondergebracht in het ontmoetingscentrum. En het liep eerst nog allemaal een beetje door elkaar. Maar inmiddels is het zo dat ik ben de eigenaar van het behandelcentrum en het opleidingscentrum. In het behandelcentrum bieden we GGZ-behandeling. Het opleidingscentrum is om professionals in het sociaal domein, het veiligheidsdomein, maar ook behandelaren op te leiden op het gebied van huiselijk geweld en trauma. En het ontmoetingscentrum is inmiddels een stichting met een onafhankelijk bestuur. Ik ben ook steeds meer aan het uitfaceren. Ik was betrokken bij de visie, maar zij geven het steeds verder meer vorm. We zijn nog heel druk bezig met fondsen daar, maar het idee is dat er een betaalde coördinator komt en dat daaronder dan allemaal ervaringsdeskundigen en vrijwilligers zijn die eigenlijk gewoon nog zoveel als nodig een warme plek kunnen bieden aan niet alleen onze deelnemers, maar eigenlijk aan allerlei mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Ook aan naasten, voor vragen, voor allerlei steun dat ze daar terecht kunnen. Dus dat is eigenlijk, dat is nog in ontwikkeling.
Ja.
En misschien kan jij maar liever ook iets vertellen, want dat kan jij denk ik beter dan ik, over het belang van zo'n ontmoetingscentrum.
Ja.
Ja, ik denk dat je inderdaad dan die 3 weken zo fijn die holding hebt en een dagritme en contact met mensen die je begrijpen. En als je dan weer daaruit bent, dan wil je toch nog wel of even van gedachten wisselen met elkaar of lotgenoten ontmoeten. En soms merken we ook, we doen ook psycho-educatie, dat sommige dingen, weet je wel, ze hebben ze dan wel geleerd of gehoord, maar dan zou je het eigenlijk nog een keer willen doen. Misschien in een uitgekledere vorm of juist met meerdere cliënten, om ook weer van elkaar te leren.
Ja.
Maar met ook een beetje levensvragen en met vragen van wie ben ik? En dat is voor een deel dan ook weg, hè? Als je uit zo'n relatie komt of uit zo'n, waar jezelf steeds kleiner wordt, om jezelf dan weer een beetje te ontdekken. Dat is ook iets moois om dan samen te doen of in ieder geval een soort klankbord te hebben.
Ja, extreem belangrijk eigenlijk, hè?
Ja. En ik denk met de wachtlijsten in de GGZ moeten we ook steeds meer die kant op willen. En er zijn zoveel mensen die willen helpen en het hoeft niet allemaal op een klinisch niveau. Sommige mensen hebben ook gewoon een knuffel nodig of alleen een kop thee of gewoon ergens mogen zijn. Sommige mensen zeggen ook wel eens, ik hoef niet eens een gesprek, maar ik wil gewoon even een plekje waar ik tot rust kan komen, waar ik even rustig kan zitten met een boekje. Nou ja, wees welkom.
Ja.
Hè? Ja, en het idee van het ontmoetingscentrum is ontstaan vanuit wat onze cliënten nodig hebben, die behandeling hebben gehad. Maar de visie is natuurlijk steeds zich verder aan het ontwikkelen. En het idee is dat het niet per se alleen voor ons behandelcentrum is, maar dat het gewoon voor iedereen is die te maken met huiselijk geweld. Of je nou behandeling hebt gehad of nog niet, of helemaal geen behandeling wilt. Maar dat het een plek is waar je gewoon mag komen met al je vragen en waar je mag zijn en waar je jezelf mag ontdekken. En misschien ook waar mensen je kunnen toeleiden naar behandeling, hoeft ook niet per se bij ons te zijn. Kan ook in de verslavingszorg zijn of elders.
Waar komt de naam Ik Ben vandaan?
Ja, die komt bij mij vandaan. Of ja, dat is niet verrassend misschien, eigenlijk vanuit gebed. Ik was aan het bidden, ik dacht, hoe moet zoiets nou heten? En toen kreeg ik heel duidelijk de naam Ik Ben in gedachten. En Ik Ben is ook de naam van God. Hij zegt, ik ben er, ik was er en ik zal er altijd zijn. En dat vind ik voor mezelf, terwijl ik dit werk doe, wat soms best wel veel verantwoordelijkheid met zich meedraagt, een hele fijne belofte. Maar ook voor een ieder een hele mooie belofte. Dat er altijd iemand is die om je geeft. Het geeft voor mijn gevoel ook bestaansrecht. Iedereen mag er ook zijn. Maar ik ben verwijst eigenlijk ook heel mooi naar wat Madelief net zei. Dat zoveel vrouwen, maar mannen ook helemaal niet weten wie ze zijn. Wie ben ik nou? Als altijd voor je bepaald is wat je moest dragen, wat je niet mocht dragen, met wie je om mocht gaan, met wie je niet mocht omgaan. Als je gewoon altijd vernederd bent, wie ben je dan nog?
Ja.
Als we dan weer terugkomen op het ontmoetingscentrum, daarin is een stukje talentontwikkeling denk ik ook heel belangrijk. Dat je eerst loskomt van je trauma's, maar daarna ook weer gaat ontdekken wie ben ik, wat kan ik allemaal, hoe wil ik mijn plek in deze maatschappij vinden, wil ik weer werken, hoe ziet dat eruit, wil ik vrijwilligerswerk doen, wie ben ik?
Ja. Marieke, jij zei bepaalde type plegers zijn welkom, bepaalde niet. Over welke types hebben we dan die wel en welkom zijn en niet?
Dat is een mooie vraag die ik ook zelf nog waar ik zelf ook nog het antwoord op aan het zoeken ben. Hm. Wat je ziet is dat heel veel plegers vroeger zelf ook slachtoffer zijn geweest. En soms is er in een relatie ook sprake van geweld van twee kanten. Hè? Veel vaker hebben wij te maken met intiem terreur, met echt wel een slachtoffer en een pleger. Maar als we het dan hebben over welk type pleger we wel behandelen hier. Eigenlijk wat voor ons belangrijk is wil je veranderen? En kan je ook wel reflecteren naar jezelf kijken? En dan zie je vaak, dat zijn vaak wel type mensen dat vroeger ook zelf slachtoffer is geweest. En die zeggen eigenlijk, ja, het wordt gewoon zwart voor mijn ogen, het overkomt me. Ik wil dit niet, ik haat mezelf om wie ik ben, ik wil dit niet meer, ik wil mijn gezin niet kwijtraken. En daar kun je echt heel goed mee werken, daar ligt vaak trauma aan ten grondslag aan het geweld. Je hebt natuurlijk heel veel type plegers, waaronder ook bijvoorbeeld mensen die dat heel manipulatief, berekenend geweld inzetten. Nou, dat zijn ook vaak niet de type plegers die dat willen veranderen. Ja. Dan heb je ook vaak te maken met persoonlijkheidsproblematiek. Ja, dat kunnen we hier niet behandelen. Daar hebben we de expertise niet voor. Het is ook niet veilig voor de andere deelnemers. Maar eigenlijk zoeken we wel steeds, is er motivatie, is er reflectie? En dan zien we vaak wel dat als dat er is, dat er heel vaak ook slachtofferschap is. En dan gaan we gewoon. En dat werkt eigenlijk heel goed.
Ja, vaak hoor je in de GGZ terug, we behandelen een cliënt pas als het veilig is. Jullie doen dat anders. Wat doen jullie daarin anders en wat levert dat op?
Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat er aandacht is voor veiligheid. Dus als er acute onveiligheid is, dan moet je echt veiligheidsafspraken met elkaar maken. Wij werken dan vaak samen met het ambulant team, verbonden aan de vrouwenopvang, met de politie. Dan moet je echt afspraken met elkaar maken over contact, omgang. Soms moet er een tijdelijk huisverbod komen. Tegelijkertijd, als je wacht totdat het echt veilig is, langdurig veilig is, zie je dat gewoon een illusie is. Want heel veel slachtoffers en plegers rollen gewoon van het ene incident in het andere incident. En het overkomt je steeds en je zit vast in patronen. Dus als je behandeling te laat opstart, of als je eigenlijk wacht met behandelen totdat het veilig is, dan zul je bij sommige gezinnen nooit kunnen behandelen. En daarom is het zo belangrijk dat je steeds kijkt, ligt ook trauma ten grondslag aan die onveiligheid? Maakt iemand steeds weer bepaalde onhandige, onveilige keuzes, of laat iemand steeds weer onveilig gedrag zien doordat iemand getraumatiseerd is? En dan moet je dus zo snel mogelijk erop. En dat vraagt ook wel een hele goede samenwerking tussen de GGZ-behandeling, in dit geval het behandelcentrum Ik Ben, en andere partners zoals het A-team, de politie, vrouwenopvang, maar ook andere hulpverlenende instanties. En dat vraagt wel dat je systemisch kijkt en wil samenwerken. En het vraagt ook wel wat lef, maar het is echt noodzakelijk, vind ik. Want zorg kost ons ook gewoon te veel geld, omdat we te vaak maar blijven stutten en steunen en niet tot de kern komen.
Ja.
Dus ik geloof gewoon ook echt wel dat we moeten lef hebben en tot die kern moeten komen en aandacht moeten hebben voor zowel veiligheid als behandeling.
Ja, Ja, ik geloof ook dat het goed is om alvast te behandelen. Omdat je daarna als slachtoffer ook betere keuzes kan maken. Je blijft eigenlijk in hetzelfde. Je blijft in je trauma. Je blijft de verkeerde dingen doen die je eigenlijk niet wil. Dan kan je hebben afgesproken met instanties van... Oké, als hij komt, doe je niet met de deur open. Nee, afgesproken. Nou, hij belt aan en je doet open. Maar daar kan je gewoon niks aan doen. Dat blijft gebeuren omdat jouw hersenen... Patroon. Ja, jouw hersenen denken, oh, daar is hij. Dan moet ik het zo en zo doen. Dan gaat hij misschien weg en... Wat dan een hulpverlener tegen je heeft gezegd, dat is er niet meer. Want je reageert zoals je altijd deed. Je denkt, oké, kom maar even binnen, geef de kinderen een kus en ga dan maar weer. En als je mij maar niks doet. Dus dat blijft, ja, dat hulpverleners dan ook misschien minder vertrouwen in je krijgen. Van, we hadden toch afgesproken dat en waarom? Nou, dan voel je alleen maar meer en meer afgekeurd. Dus dan ga je nog sneller zorg mijden. Ja. Dus juist behandelen om... je trauma's aan te kijken, er iets mee te doen... en op een andere manier daarna verder te gaan... andere, slimmere keuzes te maken.
Ja.
En bewustere keuzes.
Oh, mooi. Ja.
Ja, wat Marlief omschrijft, dat zien we veel. Dat is eigenlijk een overleefstrategie om te verzoenen. Als je heel erg in gevaar bent... dan kan je gaan vechten, vluchten, bevriezen. Maar wat je ook kan doen is gaan pleasen, gaan verzoenen... je ondergeschikt maken. En als dat altijd heeft gewerkt, omdat ruzies dan een beetje onder controle blijven, is dat wat je kent. En dan blijf je dus pleasen, ook als het niet meer hoeft.
Ja.
En er is echt traumabehandeling nodig om weer te ervaren, ik ben veilig en ik mag nu anders reageren. Ik hoef niet meer te pleasen. Ik hoef niet meer me onderdanig te maken. Ik mag gewoon een grens aangeven. Ja.
Ja, sterker nog, dat is noodzakelijk om echte verandering te creëren, toch?
Ja. Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk ook vaak... kinderen in het spel, dus dan wil je ook het allemaal een beetje bedaard houden. Er is heel veel schaamte, dus je wilt niet dat al door de politie komt, dat de buren het horen. Er is zoveel wat er dan bij komt kijken, waarom jij keuzes maakt die voor mensen van buitenaf niet logisch lijken.
Wat Madelief nu heel goed doet, is het onschuldigen. Hè? Wij zeggen heel stevig dat gedrag, het verzoengedrag moet stoppen. En Madelief gaat dan heel goed uitleggen waarom mensen verzoenen. En dat kan Madelief ook... heel mooi doen op een behandeldag bij cliënten. Als ik misschien niet stevig zeg, dan kan ze cliënten gaan ontschuldigen. We hebben bepaalde expertise op dit gebied, waardoor we en wel heel duidelijk kunnen zijn, maar ook heel goed begrijpen waarom je dingen deed die je deed en heel goed zijn in het ontschuldigen. En dat is ook zo belangrijk, want je neemt jezelf al zoveel kwalijk en maar lief.
Ja.
En veel instanties zeggen toch wel, waarom doe je dat dan? En het zijn
waarom
toch
ben je niet eerder weggegaan? En,
ja. Die balans vinden tussen direct mogen zijn, maar ook heel onschuldigend werken. En je kon er niks aan doen en je hebt gedaan wat je kon. En soms zeg ik ook wel eens, gelukkig heb je dat gedaan. Want anders zat je hier misschien niet vandaag. Dan had je het misschien niet overleefd.
Ja. En Marieke, jullie richten je tijdens de behandeling niet alleen op traumaverwerking, maar ook op gehechtheidsbehandeling. Kun je iets meer vertellen over het belang van de combinatie van die twee?
In de individuele behandeling bieden we evidence-based traumamethodieken aan. Dat zijn de drie belangrijkste zijn EMDR, prolonged exposure en imaginary scripting. En de gehechtheidsbehandeling die komt eigenlijk vooral terug in de groepsbehandeling. Dus een beetje tijdens de psycho-educatie, maar daarnaast hebben we ook nog... Ja, dat is een zelfontwikkelde methodiek door een collega van ons, door Paulien. We maken bijvoorbeeld een lichaamstekening met cliënten. Waarbij we heel erg teruggaan naar bepaalde situaties waarin ze bang, verdrietig of boos waren. En dan gaan we steeds kijken, waar voelde je dat nou in je lichaam? Omdat we zien dat heel veel cliënten dat nooit geleerd hebben in de opvoeding. En sommigen hebben het wel geleerd, maar door alle traumatische gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt, zijn ze ofwel afgestompt geraakt, ofwel overgevoelig. Heel veel zijn de verbinding met dat lichaam kwijt, terwijl dat lichaam je heel veel vertelt. Dus in die groepsbehandeling hebben we veel aandacht voor de spiegel naar binnen. Wat zegt je gevoel? Wat zegt je lichaam? Durf daar weer naar te luisteren en op te vertrouwen. Maar het belangrijkste van het stukje gehechtheid is denk ik echt wat ik eerder zei. Die corrigerende ervaringen. De lunch bijvoorbeeld. Als wij met elkaar lunchen, dat lijkt heel simpel. Maar dan moet je leren... hulp vragen, wil je mij even de boter aangeven? Je mag leren je mening geven. Je mag ook ontdekken dat als je je mening geeft, niemand je uit gaat schelden omdat je iets raars zegt. Ze zien ook voorbeeld aan ons. Als ik soms een discussie met mijn collega heb, dat het een leuke discussie is. En dat we soms niet eens worden, maar wel kunnen lachen nog. Of dat het oké is. Dus in zo'n lunch gebeurt er zoveel eigenlijk. Aandacht voor elkaar, weer plezier in eten. Er zijn zoveel corrigerende ervaringen. Dat is eigenlijk wel. Het is niet alleen een lunch, het is eigenlijk wel ook een therapeutisch moment.
De meeste van onze cliënten zijn mensen die heel veel gezorgd hebben. Natuurlijk ook een stukje niet aan jezelf denken, maar ook een stuk zoveel voor de ander zorgen. Dat het natuurlijk op een gegeven moment problematisch werd. Sommigen zijn de hele dag aan het schoonmaken. En als ik dan zeg van nee, je mag blijven zitten. Ik ga voor jou thee pakken. Nee, ik dek de tafel. Dan zijn ze helemaal niet gewend dat er iemand om hun geeft of voor hun zorgt. Dus ja, dat hoort er ook bij het hechten van als ze uit een zware behandeling komen, dat ik een deken om ze heen doe en een kopje thee geef. En
ja
dat soort
Het lijkt heel klein, maar soms zeggen ze ook, oh, zo is het dus als iemand voor je zorgt. En eigenlijk wil ik dat ook wel in een relatie, dat ik niet alleen aan het zorgen ben, maar dat iemand eigenlijk ook eens voor mij zorgt.
Ja, ja.
En dat wil je natuurlijk, dat mensen nieuwe ervaringen opdoen, waarin ze niet alleen gewaardeerd worden als ze de tafel afruimen, maar waar ze ook gewaardeerd worden als ze niks doen bijvoorbeeld. Dus het zijn ook hele mooie leermomentjes tijdens de lunch, maar ook in de sportschool. Daar werken we met een personal trainer, een man. Daar doen ze ook ontzettend veel corrigerende hechtingservaring op. Alleen al ervaren dat hij hun niet uitlacht, hun geen pijn doet, niet vernedert. We hebben heel lang ook een mannelijke behandelaar gehad. Die is er helaas niet meer. Nu zijn we op de behandelcentrum zelf een vrouwenteam. Dat is erg jammer. Want dat was echt misschien wel het meest corrigerend.
Ja,
hè?
Dat was voor sommige vrouwen heel moeilijk en heel bijzonder.
Ja.
En hij werkte dan ook op maandag. En dan de maandagochtend de eerste sessie met een man. Dat was voor sommige vrouwen heftig, maar zo'n overwinning. Om dan te zien dat er ook toch nog goede mannen bestaan. Dat is dan echt iets wat je dan weer bevestigd krijgt. En waar je weer langzaamaan dan in gaat durven geloven.
Ja.
Ja.
Madelief, kun je vertellen hoe een behandeldag eruit ziet voor een cliënt en wat jouw rol als ervaringsdeskundige daarin is?
Ja, de cliënten komen bij ons binnen 's morgens om 8:30, 9:00. En dan gaan ze inderdaad eerst met de ervaringsdeskundige even. Nou, hoe heb je geslapen? Hoe was je dag? Hoe was het gisteren? Kopje thee, vragenlijsten invullen. En dan gaan ze daarna in behandeling, dus een van die traumabehandelingen van 1,5 uur. En dat is soms wel heel pittig, zeker de eerste week. Of soms de eerste 2 weken zijn heel zwaar voor de cliënten. En als ze dan de behandeling hebben gehad, komen ze weer terug bij de ervaringsdeskundige. En dan gaan we sporten. En daar heb je ook die corrigerende ervaring inderdaad. Dan hebben we de lunch. Waar we ook dus dan, zeg ik altijd, we zijn een gezin. En dat willen ze ook, willen we hun laten voelen. Van je hoort deze weken bij ons. En dat is het mooie ook met de ervaringsdeskundigen, met de behandelaren. Wij eten met z'n allen samen. En dan zien zij ook al hoe wij met elkaar omgaan. Dat er geen verschillen zijn. Dat we niet raar over hun denken. Dat ze zo lang bij diegene zijn gebleven. Dat we ze zien voor wie ze zijn. En dat ze er mogen zijn. Daarna gaan ze weer in behandeling. En komen ze weer terug voor Pilates. Of een andere creatieve verwerking. En het einde van de dag doen we nog psycho-educatie. En dat doen we ook weer met z'n allen. Weer met de ervaringsdeskundigen, de behandelaren en de cliënten.
Ja. Het werken met ervaringsdeskundigen is heel belangrijk in jullie werkpraktijk. Hoe is de samenwerking met het netwerk? En misschien kun je even uitleggen wat het netwerk is.
Ja. Onder het netwerk verstaan wij eigenlijk iedereen die belangrijk is voor de cliënt. Dus dat kan een partner zijn als die er nog is. Dat zijn de kinderen als die er zijn. Maar dat is ook ouders, familieleden, vrienden. Dus eigenlijk iedereen die betrokken is bij de cliënt. En voor ons is die samenwerking met het netwerk essentieel. Want wij kunnen wel ons alleen op hen richten. Maar na die 3 weken zijn ze weer volledig thuis in hun netwerk. En het is dus ook heel belangrijk dat we dat netwerk betrekken. Dat het netwerk achter ze staat. Dat het netwerk weet hoe zij de cliënten kunnen steunen. Dat het netwerk ook mee verandert. Dus hoe ziet dat eruit in de intakefase? Nodigen we ze uit bij gesprekken? Kinderen proberen we ook altijd uit te leggen wat mama of papa bij ons komt doen. Dat doen we omdat kinderen toch vaak denken dat als papa en mama ergens naartoe gaan of niet lekker in hun vel zitten, dat het misschien hun schuld is. Dus daarin onschuldigen we kinderen. We leggen heel simpel uit dat we werken aan donkere wolkjes in het hoofd. Dat er soms dingen gebeurd zijn waardoor ouders die donkere wolkjes hebben. Dat we over die donkere wolkjes gaan praten en ouders gaan helpen om dat weer lichtere wolkjes te maken in hun hoofd, zodat ze weer wat minder moe en meer blij kunnen zijn. En dat kinderen zich ook niet zorgen hoeven maken dat wij voor papa of mama zorgen. En dan, soms gaan kinderen dan zelf vertellen dat zij ook donkere wolkjes hebben. Dat is dan een mooie link waarop je kan kijken, oké, er is dus ook hulpverlening voor dit kind nodig. En dan werken we samen met IUP Familiezorg. Soms zien we dat er ook wel nog oude kindbehandeling nodig is, gehechtheidsbehandeling. Het netwerk betrekken we ook breder in de zin van, we kijken wie kan jou steunen, wie kan jou helpen op behandeldagen om te koken of de kinderen op te halen, zodat jij het volhoudt. Dus we zorgen ook dat het netwerk steunend aanwezig is, zodat ze die 3 weken uit kunnen zitten bij ons. Dat er niks tussenkomt wat we eigenlijk voorzien hadden moeten. En het netwerk is ook wel weer heel belangrijk om te kijken, oké, wat hebben ze daarna nodig? En door het netwerk te betrekken zie je zelf dingen. Begrijp je de cliënt beter? Snap je beter waar iemand vandaan komt? Je ziet dat de cliënt daardoor beter gedragen wordt. Ik ben zelf orthopedagoog in de basis. Dus vanuit die kind- en jeugdvisie, die systeemvisie, vind ik het zo belangrijk dat netwerk te betrekken.
Ja, en het is soms ook fijn als er voor het slachtoffer dan een keer, of voor de cliënt, iemand is die het een beetje uitlegt aan je netwerk. Want je bent zelf al vaak heel veel in kringetjes aan het praten. En op de een of andere manier kan je niet uitleggen aan de mensen om je heen waarom je doet wat je doet. En als er dan een professional bij komt, dan is dat soms heel helend en overzichtelijk. En ja. Kan je netwerk er ook weer meer achter staan dat je dit gaat doen.
Ja, ja. Ja, ik kan me goed voorstellen, ja.
We vieren, dat vergeet ik nog, de laatste behandeldag vieren we ook dat de behandeling klaar is, dat iemand doorgezet heeft, dat iemand dingen bereikt heeft, omdat ik vind dat je succes ook moet vieren. Dus dat doen we met het netwerk en de cliënten en taartje en wat lekkers. En door het gesprek met elkaar aangaan, het wordt eigenlijk een heel groot systeemgesprek, niet heel diepgaand. We gaan niet in details over gebeurtenissen praten, maar we hebben het wel over, wat heb je bereikt? Waar ben je trots op? Wat was je moeilijkste sessie? Wat wil je voor advies meegeven aan die en die? Dat zijn eigenlijk al leuke momenten. Maakt het ook voor behandelaren leuk om, om het vol te houden als je met zoveel mensen kunt vieren dat er zoveel bereikt is.
Ja. Marieke, jullie zijn succesvol uit de pilotfase gekomen. Bij succesvolle pioniersinitiatieven willen mensen natuurlijk altijd graag weten, hoe heb je dat financieel rondgekregen? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, nou wel wat. Tegelijkertijd is nog niet alles financieel rond. Voor het ontmoetingscentrum zijn we nog steeds op zoek naar fondsen en subsidies. Maar het klopt dat we voor het eerste jaar geld hebben gekregen voor een pilot. Dat kwam toen nog vanuit het potje toekomstscenario. En wat we in dat eerste jaar gedaan hebben, is heel veel verwijzers, maar ook de gemeente Den Helder, dus de gemeenteraad en andere belangrijke samenwerkingspartijen, die hebben we steeds op de hoogte gehouden en betrokken. En met name het contact wat we geïnvesteerd hebben in de gemeenteraad, is heel waardevol geweest. Want zij geloofden zo in dit initiatief voor Den Helder, dat zij ook hebben gezegd middels een motie, we willen dat dit nog een jaar verlengd wordt. En dat gaf ons de kans om het uit te gaan bouwen in het tweede jaar. Dus daar zijn we de gemeente Den Helder ook heel dankbaar voor. En in het derde jaar hebben we vervolgens die splitsing heel duidelijk gemaakt. Het behandelcentrum wordt vergoed vanuit zorgverzekeraar. En dat is best wel ingewikkeld om het programma wat wij bieden om toch uit te komen. Maar daarom bieden we ook supervisie en training, zodat we ons eigen broek op kunnen houden. En voor het ontmoetingscentrum zijn we bezig geweest en nog steeds bezig met allerlei subsidies en fondsen. En we hebben binnenkort bijvoorbeeld ook een ondernemersavond. Dus we zijn heel erg aan het kijken, zijn er ook mensen die dit initiatief willen steunen? Ja, dat is niet altijd makkelijk. Dat vind ik het minst leuke misschien aan mijn werk. Want ik ben graag met de inhoud bezig. En ik geloof ook dat als je zelf ergens enthousiast bent en je gelooft ergens in, dan breng je dat ook makkelijker over op mensen. Maar je moet wel de tijd blijven nemen om ook dat met mensen te delen. Want soms kun je zo bezig zijn met die inhoud dat je helemaal vergeet ook het te delen en anderen erin mee te nemen. Dat is ook nog wel een aandachtspunt van mij, om steeds mensen mee te blijven nemen en niet de droom zelf alleen te dragen, maar mensen onderdeel te blijven maken van die droom, dat we samen dingen kunnen bereiken. En ja, mijn advies zou zijn eigenlijk tanden erin zetten en niet loslaten.
Oh, ja, ja. Als je mag dromen, hoe ziet de toekomst van Centrum Ik Ben Er Dan uit?
Ja, nou ja, ik denk dat we al wel iets heel moois hebben neergezet. Maar dat het inderdaad kan uitgroeien. Dat het groter wordt. Dat het voor meer mensen bereikbaar is. Dat je meer mensen kan bereiken. Meer gezinnen, meer ja, slachtoffers, meer vrouwen, mannen. Wie het ook nodig heeft. Ja. Dat ik ben door het hele land klinkt, ja. Ja, ja. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
Heb jij daar nog wat op aan te vullen, Marieke? Of heb jij andere dromen?
Nou, in het hele klein droom ik ervan dat de financiën gewoon stabiel zijn, zodat we ons kunnen richten op de inhoud. In het hele klein droom ik er denk ik ook van dat nog veel meer mensen zich aansluiten en kijken wat kan ik doen. Financieel geven, vrijwilliger worden. Dus in het klein droom ik er denk ik van dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt waarin we de wereld met elkaar een beetje mooier maken. Ik heb wel de droom dat dit soort plekken overal zijn, ja. Dat voor deze doelgroep, ja, dat er een antwoord is en dat er hoop is. En ja, ik zie mezelf wel als pionier. Ik vind het heel leuk om dingen op te zetten. Maar als anderen dat kunnen doen, nou, ik moedig ze alleen maar aan. En ik deel dat wel wat Madelief zegt. Er is gewoon veel meer nodig voor deze doelgroep. Zoveel mensen die in een blijf van mijn lijfhuis zitten, maar ook die in geweldsituaties zitten, krijgen geen behandeling. En het gaat maar door van generatie op generatie. En ik wil dat stopt. Dus ja, dat is denk ik mijn droom.
Ik heb al mijn vragen gesteld aan jullie.
Leuk.
Heel veel dank voor jullie bijdrage.
Ja, dank jij ook. Hier mochten zijn, of dat jij bij ons mocht zijn eigenlijk, hè? Dat we dit samen mochten doen.
Ja, heel mooi. Dankjewel.
Dit was een podcast van GGZ Academy. Beluister ook onze andere afleveringen en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzacademy.nl. Graag tot een volgende keer.